We gaan lezen uit Johannes 8, vers 1 tot 13. Johannes 8, vers 1 tot 13. Daar staat geschreven: maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulken gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden ze hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. En zij dit horende en van hun conscientie hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit de een naar de ander, beginnende van de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeide: niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden we in Johannes 8 en daarvan de versen 6 tot en met 8. Johannes 8, vers 6 tot 8. En dit zeiden ze hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: die van ulieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Gemeente, het was de kerkvader Augustinus, wel eens van gehoor denk ik, de kerkvader Augustinus, die bij dit gedeelte heeft opgetekend: twee bleven erover. Misera et misericordia. Dat is Latijn, dat laatste. Misera, dat betekent de ellendige. En misericordia, dat betekent barmhartigheid. De ellendige en de barmhartigheid, die bleven er over toen de rest vertrokken was. En die twee gemeenten, de misera en de misericordia, de ellendige en de barmhartigheid, die passen nu precies bij elkaar. Die sluiten zo nauw ineen. Want bij een ellendige ziel, daar is de misericordia, de barmhartigheid, Christus zelf, de meest gepaste persoon. Die twee horen bij elkaar. Dat is genade. Ja, ellendig was ze. Ze was op heterdaad betrapt bij overspel. En daarom des doods schuldig. Dit moet gebeurd zijn binnen de muren van Jeruzalem. Daar was Jezus op dit moment. In Jeruzalem. Waar pas het loofhuttefeest was gehouden. Dat leest u in hoofdstuk 7. En als iemand overspel bedreef. En dan heb ik het over een vrouwspersoon. Als een vrouwspersoon overspel bedreef buiten een stad. Dan ging ze vrij uit. Waarom was dat? Dat was omdat ze dan geroepen kon hebben om hulp, maar niemand hoorde wellicht. Ze kan door een man overweldigd zijn geworden en verkracht. En dan krijgt ze dus het voordeel van de twijfel. Dat is nou een rechtvaardige inzetting, hè? Dat is nou een rechtvaardige inzetting. Mozes mocht wel zeggen, er is geen volk op de aarde dat zulke rechtvaardige inzettingen heeft als het volk van de Heere onze God. Dat staat in het boek Deuteronomium. Maar gebeurde het in een stad, binnen de muren van een ommuurde stad, dan had ze dat voordeel van de twijfel niet. Want dan werd er vanuit gegaan dat ze geroepen zou kunnen hebben. De huizen staan daar heel dicht bij elkaar. Dat is bij ons ook zo in vestingsteden. Daar staan de huizen heel dicht op één. Dan zou ze noodgeschrei hebben kunnen laten horen. En dan is ze dus schuldig. En dan moesten zowel de overspeler als de overspeelster allebei gestenigd worden. Buiten de stad alleen de overspeler. De vrouw ging vrij uit. Binnen de muren van een stad moesten ze beiden worden gestenigd. Dat was recht naar de wet van Mozes. Het was juist loofhuttefeest geweest, zei ik al. En u weet misschien wel dat het loofhuttefeest in Israël het feest was van de uitbundige vreugde. Dat wil niet zeggen dat het een soort carnaval was of zo, nee zeker niet. Maar Israël mocht verheugd zijn, verheugd in de Heere. Het was het feest van de uitbundige vreugde, zei ik. Maar dat kon ook wel eens uit de hand lopen. Het was namelijk ook het feest van de dankzegging voor de wijnoogst. In het voorjaar had je de oogst van het koren, het korenoogst, daar was het Pinksterfeest, werd dat gevierd. Met Pinksteren was het het oogstfeest en tegelijkertijd was het de wetgeving op de Sinaï, die werd herdacht. Maar in het najaar had je de druivenoogst en dan werd herdacht dat ze in tenten hadden gewoond. En dan begrijpt u wel, gemeente, als dat zo'n uitbundig feest mocht zijn, vreugde in de Heere, ja, dan liep het ook wel eens uit de hand. Dan werd er ook wel eens te diep in het wijnglas gekeken. En dan gaat het soms ook wel eens mis, want waar de wijn is in de man, en ook in de vrouw, daar is de wijsheid in de kan. Ja, het zal zo wel eens geweest kunnen zijn. Het zal zo wel eens geweest kunnen zijn dat deze vrouw zodoende tot haar daad gekomen was. Dat wordt wel eens verondersteld. Dat is natuurlijk geen excuus, hè. Dat is natuurlijk geen excuus. Zeker niet, dat is nooit een excuus. Want zeker op een feest des Heren heb je te gedragen naar de geboden van de Heren. En dan heb je niet dronkenschap te laten geschieden. En dan heb je zeker geen overspel te plegen. Deze vrouw was schuldig. Gegrepen. Maar, en dat is wel een beetje vreemd, alleen zij was bij de Heer Jezus gebracht. Waar is eigenlijk die man? Ze was toch op heterdaad betrapt? Waarom is die man niet bij de Heer Jezus gebracht? Daar kom ik zo dadelijk nog wel even op terug. Maar deze vrouw was er in ieder geval ellendig aan toe. Ze wordt door fariseeën en schriftgeleerden naar de Heer Jezus toegesleept. En de Heer Jezus was inmiddels in Jeruzalem, bij de tempel, in de tempel. Hij was daar de scharen aan het leren. Het loofhuttefeest was afgelopen. De scharen die kwamen naar Jezus toe. Ze wilden zijn onderwijs wel horen. Maar Jezus werd gestoord. Want zij komen daaraan slepen met een vrouw. In overspel gegrepen. De misera. Want ja, deze vrouw, die wordt behandeld als een ding. Want waarom brachten ze haar bij Jezus? Waarom brachten ze haar bij Jezus? Was dat te doen om het recht? Was dat te doen om de eer van God? Was dat te doen om het volk een waarschuwing te geven van zo vergaat het je nou als je kwaad doet, als je overspel bedrijft? Was het te doen om tucht over haar uit te oefenen? Had het een godsdienstige reden? Ach nee, gemeente. Ach nee. Ze deden het alleen maar om de Heer Jezus met haar te strikken. Hem verzoekende. Ze brachten haar bij Jezus. Wat moet er met haar gebeuren? Mozes zegt dit, maar wat zegt u? Wat zegt u ervan? En ze deden dat niet omdat ze echt benieuwd waren naar Jezus' antwoord. Omdat ze dat wilden leren, uitgelegd wilden krijgen wat Mozes had bedoeld. Nee, helemaal niet. Enkel opdat zij iets hadden, opdat ze hem beschuldigen mochten. Want ja, over een half jaar hangt Jezus aan het kruis. Zo is dat. Dan is het weer Pascha. Aan het begin van het nieuwe jaar. En dan is het kruist hem. En dan zijn er al vele pogingen gedaan om hem in zijn reden te vangen. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan die schattingpenning waarmee ze dan gekomen zijn bij de Heer Jezus. Is het geoorloofd om aan de keizer schatting te geven? Was ook als een vraag. En ze hoopten dat de Heer Jezus zou zeggen, nee, dat mag je niet doen, dan konden ze naar Pilatus gaan. Om hem aan te klagen dat hij het volk oproerig maakte. Dat hij ze leerde om de overheid niet te gehoorzamen. Dan hadden ze wat tegen hem. Maar u weet wel wat Jezus deed, hè? Die zei, haal eens zo'n schattingpenning op. En kijk eens wiens beeld staat erop. Ja, van de keizer. Nou, als het beeld van de keizer erop staat, dan moet je aan de keizer geven wat van hem is. Zijn beeld staat erop, dat is van hem, dus geef dat aan de keizer. Maar je moet ook aan God geven wat van God is. En wat bedoelde de Heer Jezus daar nou mee dan? Wel, daar bedoelde hij mee, op ons mensen staat het beeld van God afgedrukt. En wij behoorden dat beeld aan God terug te geven. Daar heeft hij recht op. Daar heeft hij recht op. Hij wil zijn beeld terug hebben van ons. Daar heeft hij recht op. Geeft dan ook goden wat Gods is, als op zo'n munt het beeld van de keizer staat, en dat dus de keizer toekomt. Dan hoort jouw leven aan de Here toe, want zijn beeld, dat is daar opgezet geworden bij de schepping, nietwaar? Ja, het is wel verkreukeld, ernstig verkreukeld. Maar we zijn toch naar zijn beeld geschapen. Dat kan niemand ontkennen. Daar heeft hij dus recht op. Zomaar een voorbeeld, gemeente. Om u te laten zien dat de Heer Jezus heel wat keren met strikvragen te maken heeft gekregen. Ik zou nog wel andere voorbeelden kunnen noemen ook. Maar daar gaat het nou even niet om. Hier heb je ook zo'n voorbeeld. Hè? Deze vrouw is alleen maar een leidend voorwerp. En daarom hebben ze ook die man niet meegebracht. Die is hier niet bij nodig. Die is hier niet bij nodig. Het gaat niet om het recht. Als het om het recht ging, hadden ze die man ook meegebracht. Maar het gaat niet om het recht. Een vrouw is maar een vrouw. Zo werd er ook over gedacht. Die kunnen we beter even bij de Heer Jezus brengen, die vrouw. Een vrouw is maar een vrouw. Zo dachten ook de fariseeën en de schriftgeleerden erover, hoor. Er zijn getuigenissen uit die tijd van rabbies die gezegd hebben: ik dank God dat ik niet als een vrouw geboren ben. Nou, dat is nogal wat, hè. Zo spreekt Gods woord daar niet over. Ook het Oude Testament niet. Zeker niet. Maar zo dachten zij er wel over, hè. De vrouw die was helemaal niet in aanzien. Een vrouw kon je ook zo weer wegsturen. Als ze op het een of het ander jou niet aanstond, het gezicht stond je niet aan, dan stuurde je haar zo weg, al of niet met een scheidbrief, maar je liet haar gaan. Zo was het ook onder die nette mensen. Die nette mensen, die fariseeën en die schriftgeleerden, als het erop aankwam, leefden ze er eigenlijk ten diepste maar op los. Ze richtten zich wel op kleinigheden, zegt de Heer Jezus. Op het vertienen van munt en dille, hè, kleine kruiden in de tuin, hè, en dan moest je per se een tiende ook van naar de tempel brengen. Dat soort kleinigheden hielden ze zich mee bezig. Maar het voornaamste van de wet, de liefde, de barmhartigheid en een rechtvaardig oordeel vellen, dat was er niet bij. O gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht? Wordt alles billijk aangelegd? Wordt hier ook alles billijk aangelegd? Nee, deze vrouw was slechts een voorwerp om Jezus mee te vangen. Het ging niet om die vrouw. Het ging niet om de waarheid. Het ging niet om de eer van God. Het ging niet om de reinheid onder het volk. Het ging niet om Mozes. Helemaal niet, helemaal niet. Het ging er alleen maar om iets te hebben om Jezus te beschuldigen. Wat heeft hij toch op deze aarde veel moeten doorstaan, nietwaar? Van ons mensen. Hoe vaak lees je het niet, hè? Dat de Heer Jezus daar verdriet over gehad heeft. Ook hier zie je dat. Dat verdriet van Jezus. Zijn rechtvaardige ziel gekweld. Ja, dat mag je wel zeggen. Uit de hoge hemel gekomen naar deze aarde. Gezonden door de Vader. Gewillig gegaan. En dan om hier te zijn. In die dompige sfeer. Onder al die ellendige mensen. Onder al dat vrome volk van die dagen. Die fariseeën en die schriftgeleerden. Die er geen snars van meenden. Die God niet werkelijk diende. Die alleen maar kwamen om iets te zoeken, om iets uit te zoeken, om iets uit te vinden tegen je. Om je te beschuldigen. Zo deden ze dat met de Heere Jezus. Hè. Hoezeer moet hem dat niet hebben gedaan. Dat zij die het beeld van zijn vader droegen, hem dat beeld niet teruggaven. Allerminst. Hoezeer moet hem dat hebben gekweld. Ook dat, gemeente, is een stukje van de lijdensweg van de Heer Jezus. Hij heeft al de dagen van zijn leven op de aarde, heeft hij geleden. Ook onder zulke dingen als dat wij hier nou vanmorgen te zien krijgen. Wat heeft hij toch geleden? En die vrouw, ja, die vrouw was alleen maar een middeltje in hun hand om Jezus iets te ontfutselen. Wat zegt gij? Mozes zegt, u denkt er zeker anders over, hè? U denkt er zeker anders over. Ja, dat dachten ze soms, omdat de Heer Jezus nogal eens een keer zich ophield met tollenaren en zondaren. Dat wisten ze wel, dat zagen ze. Ze zeiden zelfs, hij is er een vriend van. Een vriend van tollenaren en zondaren. Dus hij is er zelf ook zo eentje. Want als je er een vriend van bent, dan zul je er zelf ook wel zo eentje zijn. En als de Heer Jezus nou zou zeggen... Als de Heer Jezus nou zou zeggen, nee, die vrouw die moet naar de wet van Mozes gestenigd worden, terecht. Stenigen, meteen stenigen. Dan zouden ze zeggen, ja, dat klopt toch immers niet met uw praktijk, met uw levenspraktijk. Want u ziet altijd naar die zondaren om. U zoekt ze altijd op. U eet en drinkt met ze. Dat klopt dan niet, hè? Dat klopt niet. U bent dan een mens die hinkt op twee gedachten. De ene keer zegt hij stenigen, de andere keer gaat u naar ze toe en gaat u met ze om. Hè? Dat klopt niet met elkaar. En als de Heer Jezus zou zeggen, nou nee, ze moet gestenigd worden. Ze moet gestenigd worden. Dan zouden ze ook nog naar Pilatus kunnen gaan. En ze tegen Pilatus zeggen van, nou, hij wil de doodstraf. En daar heeft hij het recht niet toe immers om dat te doen, om dat te willen. Want daar moet altijd Pilatus, de Romeinse overheid, aan te pas komen. En omgekeerd, gemeente, als de Heer Jezus zou zeggen, nee, dat gaan we niet doen om met die vrouw stenigen. Dat gaan we niet doen. Het moet milder. En misschien een paar stokslagen, maar dan is het ook klaar. Dan zouden ze natuurlijk zeggen, maar hij is niet met Mozes eens. Moet u nou toch eens horen. Mozes heeft geboden dit en hij zegt dat. Dus ze hadden de Heer Jezus, dachten ze, eigenlijk altijd. Wat hij ook zou antwoorden, ze hadden het al slim uitgekiend. Hij zou altijd wel te vangen zijn. Maar ook deze keer, gemeente, gaat de Heer Jezus heel wijs te werk. Hij is de wijsheid met een hoofdletter. Hè? Hij gaat heel wijs te werk. Hij antwoordt hen niet één woord. Hij bukt zich neder. En hij schrijft in de aarde. Dat moet hij met veel verdriet hebben gedaan. Heel veel verdriet. Wat betekent dat nou? Dat de Heer Jezus zich bukt en in de aarde schrijft. Wat heeft hij daar dan geschreven? Dat staat er niet, hè? Dat staat er niet wat hij geschreven heeft. Het is ook de vraag of hij iets geschreven heeft. Of dat een bepaalde tekst of zo geweest is. Dat is even zeer de vraag. Het gaat meer om het feit dat hij in de aarde schrijft. En wat betekent dat dan? Dat hij in de aarde schrijft. Wat bedoelt hij daarmee te zeggen? Wel, gemeente, daar bedoelt de Heer Jezus naar mijn vaste overtuiging mee te zeggen, daar horen jullie thuis. Daar horen jullie thuis. Jullie zijn kinderen van het stof. Jullie zijn kinderen des doods. Bij de profeet Jeremia staat er een tekst die daar een beetje op wijst. Zij die van de Heere afwijken, Jeremia 17, zullen in de aarde geschreven worden. In de aarde geschreven worden. En daar heeft het zonder enige twijfel te maken met, je hoort in het graf, je bent een doodskind. Een doodsmens. Dood in de zonde, dood in de misdaden. Ja, dat zijn we van nature allemaal. Maar zij lieten dat ook zo blijken uit hun gedrag. Zoals ze daar met die vrouw bij Jezus kwamen. En om die vrouw niks gaven. Ze waren niet bedroefd over die vrouw. Ze hadden niks met die vrouw. Of ze nou gestenigd werd of niet, dat interesseerde hen ook helemaal niet. Ze wilden alleen maar van Jezus horen wat hij ervan dacht om hem te vangen. Dat was alles. En als je zulke praktijken doet, lieve mensen. Als je zo gemeen bent, zullen we maar gewoon zeggen. Dan hoor je daar. Dan ben je een kind des doods. Dat wilde de Heer Jezus zeggen. Jullie zijn kinderen des doods. Ja, en dan. Jezus bleef maar schrijven, hij bleef maar schrijven. Maar zij, die fariseerden en schriftgeleerden, wilden ook niet van ophouden weten. Ze hadden de vaart erin. Ze zeiden tegen de Heer Jezus, nou, kom dan, zeg dan, wat zegt gij? Ze bleven aanhouden, want ze wilden natuurlijk succes boeken, dat snapt u. Ze wilden iets hebben dat uit zijn mond kwam, waarmee ze naar Pilatus of naar het volk konden gaan om Jezus te beschuldigen. En Jezus richt zich op. Hij richt zich op. En dan komt er een antwoord. Een antwoord dat diep snijdt, gemeente. Diep snijdt. Wie van u die den zonder zonde is, werpen als eerste de steen. Dat zei de Heer Jezus. Als die zich opricht van het schrijven, dan krijgen ze dat te horen. Wie van u lieden zonder zonde is, werpen de eerste steen. Daar geeft de Heer Jezus mee te kennen. Dat hij wel terdege Mozes hoogacht. En de wet van God hoogacht. Op twee manieren geeft de Heer Jezus dat te kennen. Want in het boek Deuteronomium staat zowel het een als het ander. Namelijk het eerste dat er staat, dat is dat de getuigen die het gezien hadden, die dus de misdadiger betrapt had, die moest de eerste steen werpen en daarna het volk dat eromheen stond. Maar zij moesten als eerste de steen werpen. Dus de Heer Jezus, hij kent de wet van zijn vader heel goed en hij onderschrijft die ook, hè. De getuigen, jullie zijn de getuigen ervan, jullie hebben het gezien, jullie hebben die vrouw hier gebracht. Nou, ga je gang dan. Dan moeten jullie de eerste steen gaan werpen, dat heeft Mozes dus ook gezegd. Hè. Jullie zijn de eerste die dat moeten doen. Dus dat is het eerste wat Mozes gezegd heeft. En hij zegt dus ook dat ze gestenigd moet worden. Hij wijkt niet af. Hij wijkt niet af van de wet van God. Ja, deze vrouw die moet gestenigd worden. Inderdaad, dat heeft ze verdiend. Dat heeft ze verdiend. Dat staat in de wet van Mozes geschreven. En doe dat dan maar. Maar onder één voorwaarde. Onder één voorwaarde. Je moet dan wel zelf zonder zonde. Wie van u lieden zonder zonde is. Ja, zult u misschien zeggen, ja, maar dan hoef je nooit meer iemand te straffen. Dan hoeft er ook geen kerkelijke tucht meer te zijn en zo. Dan kun je alle rechtbanken wel opdoeken. Want ja, er is geen rechter zonder zonde en er is geen dominee zonder zonde en geen ouderling zonder zonde. Dan kun je alles wel toelaten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nee, gemeente, dat bedoelt de Heer Jezus ook niet. De Heer Jezus bedoelt ook niet dat er geen rechters en overheden meer hoeven te zijn om straffen uit te delen. Waar straffen moeten uitgedeeld worden, dat moet dan vooral gebeuren. Zeker waar. Daar gaat het hier ook niet om. Het gaat hier om een kerkelijke zaak, zullen we maar even zeggen. Het zijn schriftgeleerden en fariseeën die het doen. Een kerkelijke zaak. En bij een kerkelijke zaak, ja, daar moet je bedroefd zijn als je tucht moet oefenen. Bedroefd moet je dan zijn. Als een kerkenraad tucht wil oefenen over een gemeentelid, het zij over het een of over het ander, dan moet dat altijd met een gebroken hart gebeuren. Met een diep medelijden met degene die het treft, die het verdiend heeft. Daar moet gebed voor zijn of de Heere dat gebruiken wil om hem terug te brengen, dat tuchtmiddel. De Heere dat gebruiken wil. En je moet ook altijd dat doen met het besef, ik kan zelf ook in de zonde vallen. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Hè? Zo moet er tucht geoefend worden in de christelijke gemeente, in de kerk van God. Zo moest dat ook in de tempel in Jeruzalem. Bij die schriftgeleerden en die fariseeën die daar met die vrouw aankwamen. Waar zijn de tranen? Waar is het berouw? Nee, niet alleen van die vrouw, maar die berouw ook van degene die haar brengen. Waar is de rouw over haar? Het verdriet over haar dat dit gebeurd is. Waar is de gebrokenheid van het hart? Alleen zo kun je tucht oefenen over een medemens of over een gemeentelid, nietwaar? Tucht oefenen, dat is een secure zaak. En als een kerkenraad tucht zou oefenen over een gemeentelid met pretoogjes, van ziezo, die hebben we nou eens mooi. Nou, dan is dat per definitie onmogelijk. Dan zijn ze niet in staat om die tucht te oefenen. Die fariseeën en schriftgeleerden die stonden daar met pretoogjes. Ze hadden de Heer Jezus, dachten ze. Ze zouden hem wel krijgen. Nu hadden ze een mooi geval, die vrouw. Nou, de Heer Jezus heeft getoond wat je dan bent. Dan ben je een kind des doods. Dat kan niet goed zijn. Dat is uit de duivel, uit de boze. Dan hoor je in het stof terecht. Hij ging dan ook meteen weer naar beneden. Met zijn hand. En hij schreef wederom in de aarde. Met diezelfde betekenissen. Dat legt er maar een grote nadruk op. Dat de Heer Jezus dat twee keer doet. Hè? Dat is wel een boodschap. Een zeer ernstige boodschap. Hij schreef wederom met zijn vinger in de aarde. En of ze dat nou helemaal begrepen hebben, ja of nee, dat weet ik niet. Maar ik denk toch dat ze er iets van begrepen zullen hebben. In ieder geval dat Jezus niet meer zei dan dat. En dat hij tegen ze zei, wie van u lieden zonder zonde is. Ja, zonder zonde is toch niemand, bedoelt de Heer Jezus dat dan niet? Nee, dat bedoelt de Heer Jezus ook niet. Hij bedoelt natuurlijk, als er iemand onder jullie is die niet een dergelijke zonde gedaan zal hebben die deze vrouw doet. Een dergelijke zonde. Die fariseeërs en schriftgeleerden, die waren als het om het huwelijk ging, dat zei ik al, ook niet brandschoon. Ze stuurden hun vrouw zomaar weg. Dat kunt u in de evangelie ook lezen. Is het een mens geoorloofd een vrouw weg te sturen zonder oorzaak, zonder reden? Nou, alleen bij overspel, zegt Jezus in Matteüs 19. Alleen bij overspel, maar niet zomaar. Ja, maar die scheidbrief dan van Mozes, hè? Ja, maar zo is het van den beginnen niet geweest, zegt de Heer Jezus. Zo is het van den beginnen niet geweest. Hè? Mozes heeft dat alleen maar vanwege de hardigheid uw harten gedaan. Ja, dat gold ook van die schriftgeleerden en die fariseeën. Vanwege de hardigheid hunner harten was ze toegelaten om je vrouw ook om een andere reden zomaar weg te sturen. Omdat haar snuitje je misschien niet meer zo aan stond of zo. Stuur haar zomaar weg. Dat kon zomaar doen, maar dat is ook overspel, hè? Dat zegt de Heer Jezus. En dan zal hij niet bedoeld hebben dat al die mannen die daar stonden daar zich schuldig aan gemaakt hebben. Maar er waren er ongetwijfeld onder van wel. Want ze hielden er een losse ethiek op na. Ongetwijfeld waren er van wel. En ze maakten zich in ieder geval schuldig. Allemaal. Aan die grote zonde van Jezus te verzoeken. Is dat misschien niet nog een grotere zonde dan overspel? Maar we gaan de zonde maar niet tegen elkaar afwegen, gemeente. Dat gaan we maar niet doen. Ik zeg het dan ook voorzichtig. Is het niet een nog grotere zonde? Maar wat zij hier doen met Jezus en met die vrouw, dat ze haar gebruiken als een object, als wel een middel om de Heer Jezus in de klem te zetten. Dat is een grote zonde. Nou, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. En hij bukt zich weer en schrijft in de aarde. En dan gebeurt er iets, gemeente. Dan gebeurt er iets. Ik weet niet of u het ooit ook meegemaakt hebt, maar ze werden in hun conscientie overtuigd. In hun geweten overtuigd. Door wat Jezus zei, wie van u lieden zonder zonden is. Waar zijn jullie nu zelf mee bezig? En dat schrijven in de aarde. Ja, ze kenden die tekst uit Jeremia denk ik ook wel hoor. Ze waren schriftgeleerden en fariseërs, die kenden die tekst ook wel. En wat Jeremia daarmee bedoeld had. Ze werden in hun geweten overtuigd, getroffen. En dat is een kostbaar moment, gemeente, als dat gebeurt. Misschien bent u ook wel eens een keer overtuigd geworden van je zonde en van je schuld. Door een scherpe preek. Door een preek die je raakte. Ja. Maar wat heb je er toen dan mee gedaan dan? Wat heb je er toen mee gedaan? Is het weer weggeëpt? Was je het misschien de volgende dag alweer vergeten? Je ging naar huis uit de kerk vandaan. En die zegt, nou die preek die heeft me wel getroffen. Maar ach ja, de dagelijkse sleur komt er weer aan. Wij vergeten weer zo licht. En dan gaat het momentum dat gaat verloren. Wat het momentum had kunnen zijn om je op de knieën te brengen. Dat zijpelt zo weer weg. Je ziet het hier bij die fariseeën. Ze werden in hun geweten getroffen. Ze kregen een klap van hun eigen hart. En toch. Wat hadden ze dan moeten doen? Ze hadden Jezus te voet moeten vallen. Ze hadden moeten zeggen, wat zijn we toch ellendige mensen met wat we mee bezig zijn. Hoe wij deze vrouw behandelen, hoe wij u behandelen. Dat hadden ze moeten zeggen. Ze hadden één voor één aan zijn voeten moeten komen. Hij zou hen genadig zijn geweest. Hij zou hen tot bekering hebben gebracht. Maar nu gaan ze allemaal weg. Domweg gaan ze heen, zonder iets te zeggen. De een naar de ander. En het is zo'n kostbaar moment, lieve mensen, als je in je geweten wordt geraakt. Misschien gebeurt dat maar een paar keer in je leven, dat het echt gebeurt. Hè? Dat je echt getroffen wordt in je conscientie. Dat zijn kostbare momenten. Die moet je niet laten voorbijgaan. Daar moet je niet lichtvaardig mee omgaan hoor. Als u dat eens meemaakt. dat de Heer je raakt met een pijl van zijn wet, van zijn gebod. En hij laat je zien dat je verkeerd bezig bent. Nou, waarmee kun je allemaal verkeerd bezig zijn? Nou, dat weet u zelf wel hoor. Dat weet u zelf wel. Zoek het maar eens op in je leven. Of het wel is naar het woord van de Heer. Het zedelijke leven. Het maatschappelijke leven. Hoe je omgaat met geld en goed en zo dergelijke dingen. Hoe je omgaat met je naaste. Hoe je omgaat met je vrouw of met je kinderen. Of met je familieleden of wie dan ook. Klopt het allemaal wel? Kan het wel bestaan met je lidmaatschap van de kerk? Kan het wel bestaan met het aangaan aan de tafel? En als je dan geraakt wordt van binnen, als de heilige wet gelezen wordt, en je wordt schuldig gesteld. Ja, wij horen dat gewoonlijk aan, de wet van God. Hè? Want dat ken je iedere zondag. Wat doet het eigenlijk nog niet met ons? Leggen we het ons leven nog wel eens naast? Als dat nou gebeurt, hè? Dat je er niet aan kunt ontkomen. Dat een pijl van de wet je raakt. Wat doe je dan? Loop je dan ook stom weg? Met niks te zeggen. Ga je dan ook weg en laat dat boel maar weer zoals het was. Maar die fariseerde schriftgeleerden hebben dat zo gedaan, helaas. Overtuigd in hun geweten. Gingen ze heen. Allemaal. De een na de ander, want ze begrepen allemaal wel van, wij staan hier niet zuiver. Wij staan hier niet zuiver. Hè? Wie van u zonder zonden is, wij zijn hier in dit geval niet zonder zonden. Nee, zeker niet. Hoe we met die vrouw omgaan en hoe we met Jezus omgaan, geen van beiden klopt het. Een groot kwaad. Overtuigd in hun geweten. Ze dorsten ook niets meer te zeggen. Ze gingen. Maar het is zo'n vruchteloos heen gaan. Lieve mensen toch. Een geweten is een kostbare zaak, zei ik al. Hè? En het geweten is als het ware de wekker die God op ons heeft ingeplant. Hè? God heeft ons een wekker ingeplant bij de schepping. En die wekker gaat af als je iets verkeerd doet. Maar je kunt je geweten, ja, dat kun je dichtschroeien. Als je het geweten altijd maar weer het zwijgen oplegt. Altijd weer. Net zoals de echte wekker, hè, die naast je bed staat. Iedere keer klap erop. Stil, zwijgen jij. Dan houdt die wekker een keer op, hè. Die houdt een keer op. We zeggen wel eens dat is een gewetenloos iemand, maar er is niemand gewetenloos. Ieder mens heeft een geweten. Maar je kunt wel je geweten zodanig hebben gemolesteerd dat het niks meer zegt. De Bijbel noemt dan dat je je geweten hebt toegeschroeid. Die uitdrukking wordt één keer in de Bijbel gebruikt. Hè? Dat mensen hun geweten toegeschroeid hebben. En dat kan. En dan spreekt het niet meer. Je hebt wel een geweten, maar het spreekt niet meer. Want je hebt het al zo vaak het zwijgen opgelegd. He, hoe vaker dat je dat doet, hoe minder dat het geweten gaat spreken. He, dus het komt er zo op aan, als uw geweten u aanklaagt dat u tegen Gods geboden gezondigd hebt. Dat je dat kostbare moment niet laat voorbijgaan, maar dat je daarmee in de schuld komt, lieve mensen. De schuld voor Jezus en de schuld voor zijn Vader die in de hemelen is. En dat het je uitdrijft tot het roepen om genade. Daar komt het op aan. Wees toch voorzichtig met dat zwijgen opleggen van je geweten. Laat dat geweten maar spreken. Want het is de sprake Gods in je ziel. En ik heb eens een keer een dominee vroeger horen zeggen. Jaren geleden. In mijn jeugd was het nog. Die zei, dat gebeurt vaak, dat spreken van het geweten, dat God je heel direct aanspreekt, dat gebeurt soms maar een paar keer. 2 keer. 3 keer, staat ook in het boek Job. Maar de mens merkt er niet op. Maar de mens merkt er niet op. En juist die momenten van die twee keer of die drie keer, misschien een keer vier keer, dat God zo krachtig in je leven spreekt. En je zo krachtig stilzet. O, weet toch, als je dat voorbij laat gaan. Dan ben je echt ten doden opgeschreven. Ja, de Heer Jezus had ze al in de aarde geschreven. Kind des doods. Dan ga je gewis verloren. Als je je geweten molesteert en met dat geweten niet tot God komt om genade en om vergiffenis. Als je je niet laat rechtvaardigen als een goddeloze door de Heer. Dan kom je er niet, hoor. Nee, dan kom je er echt niet. Weet je wie er wel komt? De misera. Die komt er. Want er bleven er twee over, zei Augustinus. Toen ze allemaal weg waren. Nou, de omstanders stonden er nog wel. De omstanders die naar de prediking van de Heer Jezus waren komen luisteren. Toen ze die vrouw brachten, werd Jezus gestoord in zijn onderwijs. En die stonden er natuurlijk nog wel. Maar de klagers, die waren allemaal weg. En die vrouw die stond daar nog tegenover Jezus. Twee bleven erover. Prachtig gezegd door Augustinus. De misera et misericordia. De ellendige en de barmhartigheid. Jezus richt zich weer op. Ze zijn allemaal weg. Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Waar zijn ze nou? Is hier nog een rechtszaak gaande eigenlijk, nu op dit moment? Want ze zijn allemaal weg, hè? Als er geen klagers meer zijn, dan is er ook geen zaak meer, hè? Dan is er ook geen rechtszaak meer. Heeft iemand u beschuldigd? Heeft iemand u de stenen toegeworpen? Eén van hen? Nee, niemand, heren. Nou, dan is er geen zaak meer. En Heer Jezus is trouwens ook niet gekomen, hè? Hij is ook niet gekomen om te oordelen. Dat heeft hij zelf ook gezegd. Ik oordeel niemand. En als ik oordeel, dan is het rechtvaardig. Maar ik oordeel niemand, want ik ben niet gekomen om te veroordelen. Dat zal hij straks doen. Als hij terugkomt, houd er rekening mee. Dan zal hij het doen. Maar niet toen hij op deze aarde was. Want ik ben niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om die te behouden, zo heeft hij gesproken. En daarom oordeel ik niemand, tenminste niet toen hij in zijn borgtochtelijke lijden was. Toen heeft hij dat zeer zeker niet gedaan. Dan veroordeel ik u ook niet. Hij schenkt misericordia, barmhartigheid. Omdat hij de barmhartigheid is in eigen persoon. Met innerlijke ontferming bewogen. Hij is de misericordia. Dan veroordeel ik u ook niet. Ze wordt daar gerechtvaardigd, gemeente. Hij heeft die vrouw daar zien staan. Een hoopje ellende moet het geweest zijn. Ze weet goed wat ze gedaan heeft. Natuurlijk weet ze dat. Ze is niet voor niks bij Jezus gebracht om gestenigd te worden. Dat weet ze natuurlijk heel goed. Het zal ook haar geweten geraakt hebben, zonder twijfel. Maar Jezus spreekt de zondaar vrij. Die als een ellendige tegenover hem komt te staan. Hij is niet gekomen om rechtvaardigen te zoeken. Maar om zondaars te roepen tot bekering. Tot bekering, jazeker. Want hij zegt tegen deze vrouw, ik veroordeel u ook niet. Ik ga geen steen op u werpen. Alhoewel ik het zou kunnen doen. Want hij is de enige, hè, die een steen had kunnen werpen. Wie van u lieden zonder zonde is, werpen als eerste de steen. Hij is de enige die dat doen kan. Stenen pakken en op die vrouw werpen, haar eronder bedelven. Hij zou het hebben kunnen doen. Ja, hij zou het ook met ons wel kunnen. Het zou recht zijn, lieve mensen, als wij allen onder de stenen bedolven werden. Want diep weg zijn we allemaal die kinderen des doods. We horen eronder te liggen. In het stof. Kinderen des doods. Jezus niet. Hij is de zondeloze. Hij had de steen kunnen nemen, maar hij die het als enige kon doen, die heeft het niet gedaan. Hij heeft de zondaar, de goddeloze, die heeft hij gerechtvaardigd. Maar let op, hè, hij zegt niet tegen deze vrouw, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig lekker verder. Dat zegt hij niet. Als de Heer Jezus genade bewijst, geeft hij geen halve genade, maar hele. Dan vergeeft hij. En hij vernieuwt. Kun je zo mooi zien aan Zacchaeus, de tollenaar. Jezus kwam bij hem in huis. En daar stond hij, hè? Daar stond hij, die Zacchaeus. Zijn zonden waren vergeven. Dit huis was zaligheid, redding geschied. Maar waar bestond die redding in? In vergeving alleen. Nee, hij was ook een ander mens geworden. De helft van mijn goederen geef ik aan de anderen. En als ik iets van door bedrog ontvreemd heb, die geef ik viervoudig terug. Hij was een ander mens geworden. Hij was niet meer die hatelijke tollenaar die de mensen bedroog. Nee, dat was voorbij. De Heer Jezus had een ander mens van hem gemaakt. En zo gaat het met deze vrouw net zo. Want Jezus zegt het haar. Ga heen. Maar let er wel op, hè. Bij vergeving, ik vergeef je. Ik veroordeel je niet. Maar let er wel op, hè. Daar hoort geen zondig leven bij. Dat betekent voortaan de zonde haten en laten. Zoveel als in je vermogen is. Ja, ik weet, het is altijd maar een begin. Dat moet er wel zijn. He, wij zeggen wel eens dat klein beginsel. Ja, het is maar een klein beginsel, dominee. Ja, ja, dan denken we die bij onszelf. Nou, dan komt het er niet zo op aan. Het is toch bij iedereen maar een klein beginsel. Nee. Dat klein beginsel, dat moet er wel wezen. Het moet ook groter worden. De gehoorzaamheid moet groeien. En dan blijft het een klein beginsel, ik stem het toe. Dat is zeker zo. Het blijft maar een klein beginsel vergeleken bij wat het eigenlijk wezen moest. En zoals het uiteindelijk worden zal als Gods kind in de hemel komt, nooit meer zondigen. Nooit meer. Ja, vergeleken daarmee is het zeker nog maar een klein beginsel wat er in dit leven is. Bij hoe het worden zal. En bij hoe het wezen moest, dat is waar. Maar je moet van dat klein beginsel niet een excuus maken. Zo van, nou, dan kan dat ook wel klein blijven. Dan kan ik dus ook nog best een heleboel doen wat niet goed is, hè. Nee, want daar kun je geen lust toe hebben. Als je bij het kruis van Golgotha gestaan hebt, lieve mensen, dan heb je geen lust meer in enig kwaad. Dat kan niet. Als je dat bloed van de middelaar ziet druppen. En als dat drupt in jouw hart, dan kun je niet tegelijkertijd het kwade beminnen. Paulus zegt, de oude mens wordt gekruisigd. Waarom noemt hij dat eigenlijk zo? Gekruisigd. Wat heeft dat met het kruis te maken? Want hij zegt gekruisigd. Wat heeft dat met het kruis te maken dan? Nou, Paulus die zegt, wij worden met hem gekruisigd. Onze oude mens namelijk, die gaat eraan. Die wordt met hem gekruisigd en met hem lijden, met hem sterven, met hem begraven worden, met hem opstaan, met hem in de hemel gezet worden. Paulus zegt, Christus is niet alleen in zijn eentje gekruisigd, maar al de zijnen zijn met hem mee dat kruis zout opgegaan. En daar is die oude mens, die is in beginsel, heeft hij de doodsteek gekregen. Die oude mens. die zit niet meer op de troon. Dat kan niet meer. En als je dat lijden van Christus recht betracht. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten in deze zee, verzinken mijn gedachten. Ja, als je dat lijden van Christus recht betracht, dan vergaat je alle lust om welke zonde dan ook nog te doen. Helaas doe je ze dan nog vaak. Maar de lust daartoe, die wordt bij de wortel afgesneden. Bij de wortel afgesneden. Bij het kruis van Christus. Ik veroordeel u niet, o vrouw. Ik veroordeel u niet. Anderen hebben je niet veroordeeld. Geen steen is er gevallen. Ik veroordeel u ook niet. Maar ga heen. En zondig niet meer. Waar genade komt, is het altijd dubbele genade. Calvijn spreekt dan over de gratia duplex. De dubbele genade. En dat houdt in vergeving en vernieuwing. Dat hoort altijd bij elkaar. Je kunt geen vergeving hebben als er geen vernieuwing is. En er kan eigenlijk ook geen vernieuwing zijn als er geen vergeving van zonde was. Die moeten we bij Christus zoeken. Die mag je van de misericordia verwachten. De misericordia, dat is hij nog steeds hoor. Bent u een misera? Bent u een misera? Een ellendige? Dan is er een misericordia ook. En die passen zo ineen. De zondaar en Christus, die passen bij elkaar. Niets past er zo bij elkaar dan de misera en de misericordia. Augustinus had gelijk. En hij geeft je beide. Vergeving en vernieuwing. Het een nooit zonder het andere. Want het is de duplex gratia. De tweevoudige genade. Amen. 140, 5 en 6. 140, 5 en 6.